Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Voordat we nu gaan luisteren naar de beloften en de geboden van God, zingen we op psalm 19, het vierde vers, des Heren wet nochtans verspreid volmaakte glans. En als antwoord het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 4 als inleiding, vers 6 als antwoord op Gods beloften en geboden. We horen Gods beloften en zijn geboden uit het Oude Testament, Exodus 20, en uit het Nieuwe Testament, Matthäus 22. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is lichtvaardig, gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf of uw slavin, dat wil zeggen uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En Jezus zeide: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden. Trouwe en barmhartige God, wij danken u dat u ons veilig deze zondag hebt doen bereiken. Misschien na een lange en verre reis in de vakantie toch weer veilig thuis. Uw bewarende hand in de afgelopen week, Terwijl we niet alleen genoten van de zon en van dat prachtige zomerweer, het ruime hemel rond, en tegelijk ook weer huiverden voor het felle blitslicht en de krachten van de schepper en de schepping die ons zo klein maken. We danken u voor uw bewarende hand, ook voor de jonge mensen die in Congo zijn geweest en zo prachtig werk daar hebben mogen doen. We danken u voor alle zegen die gij aan ons hebt gegeven, ook als we weer uitzien naar de komende schoolperiode, in deze nieuwe week, en anders de komende weken. Wilt u geven dat we dankbaar voor wat we van u ontvingen, ook weer blijmoedig een start mogen maken met de nieuwe klas, de nieuwe school misschien, een nieuwe periode. Wij komen tot u vanmorgen en danken u voor de vele zegeningen. Vragen u ook vergeving, o God, als we moeten belijden voor u en voor elkaar dat we niet altijd even dankbaar zijn. En dat we te midden van het vele dat we van u ontvangen soms ook over kleine dingen kunnen struikelen die ons tegenzitten in ons leven. En als het grote dingen zijn geweest, verdrietige dingen, in de afgelopen periode, dan hebt gij ons soms ook bovenmate kracht en troost gegeven om de levensweg te vervolgen. En daar danken we u ook voor. We komen tot u om deze morgen samen te luisteren naar het woord, naar de woorden van u en bidden u, wilt u ons allen een gezegende dienst geven. De kinderen, de jonge mensen, de ouders, de grootouders, ons allemaal, hoe verschillend we ook weer tegen een nieuwe week aankijken, wilt u geven dat we woorden mogen horen die ons raken, die met ons meegaan, die als we soms wat moedeloos zijn en tegen allerlei dingen opzien, ons moed en kracht geven. Maar ook woorden als we dat nodig hebben die ons stilzetten, omdat we de snelweg van het leven aan zoveel dingen voorbij jagen, waar gij ons bij wil stilzetten. Wilt u ook daarvoor deze dienst gebruiken? Hoor gij ons gebed. Wij vragen u dat uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel in een stukje uit het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, wel genoemd het reisboek van de kerk. En daarom goed om op deze zondag aan de rand van vakantie met elkaar een stukje uit dit Bijbelboek te lezen. Hoofdstuk 16 lezen we vanaf vers 8 tot en met vers 28. Bekend Bijbelgedeelte, Paulus en Silas in Filippi. Wij lezen het woord van God in Handelingen 16 vanaf vers 8. En nadat zij, zijn dus Paulus en Silas, door heel Turkije getrokken, Mysië voorbijgereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had om hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op datzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat we Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hen veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En, dat is de tekst, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat het de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met luide stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. We willen met elkaar stilstaan bij dit Bijbelgedeelte, met name bij vers 25. En we schrijven boven de preek: zingen op een dunne tak. Zingen op een dunne tak. Maar eerst gaan wij onze gaven geven. Drie collecten die ik graag hartelijk bij u aanbeveel. En gaan wij ook met elkaar zingen, Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers. Lijkt me niet doorgekomen, maar het kan. 42, 3, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, 3 en 5, nadat we onze gaven gegeven hebben. Wij zingen gemeente als antwoord op de preek zonder verdere aankondiging. Psalm 61, het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, door uw vleugelen overspreid. Psalm 61, het derde vers. Goed, hij blijft er zitten, neem ik aan. Oh, toch niet? Ja, ik wil je de gelegenheid geven. In alle rust. Goed. Het leek me ongemakkelijk de hele preek zo te zitten. Mij spreekt de blomme een talen. Mij is het kruid beleefd. Mij groet het al te malen wat God geschapen heeft. Prachtig in de vakantietijd. Wat meer aandacht voor de natuur. Genieten van de prachtige zomer dit keer. Genieten van de bomen. Genieten van eb en vloed. En van al die mooie dingen die je in de zomertijd wat meer ziet. Omdat je er meer oog voor hebt. En zo hoop ik dat als de scholen weer gaan beginnen. En sommige scholen hier beginnen deze week al. Dat ook jonge mensen daar oog voor blijven houden. Ik heb in Veenendaal mijn studeerkamer aan de voorkant, eerste verdieping. En ik kijk uit op de straat. En ik geniet altijd van de tientallen honderden jonge mensen die ik 's morgens voorbij zie gaan. Oordopjes in. En dan denk ik altijd, dat zal wel niet afgestemd zijn op het journaal en op het nieuws van elke dag. Ze zullen wel hun eigen keuze hebben, top 10, top 40, top 100, hun eigen muziek. Jonge mensen houden van zingen. En ik hoop niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Zingen thuis, mooie cd's. Op weg naar de vakantie of weer terug in de auto, mooie cd's, Nederland zingt. Zingen, dat maakt je rustig. Zingen, dat opent je vensters. Zingen, dat zegent je. Omdat ik in Veenendaal mijn studeerkamer, uitzicht op de straat, maar ook op de bomen, word ik ook 's morgens vroeg altijd getroffen door het zingen van vogels. Heel verschillende. Ik kan ze een beetje uittekenen, de spreeuwen, maar vooral de merels, 's morgens vroeg, allemaal zo hun eigen plekje, alsof ze elkaar aan het toezingen zijn. Een poosje geleden werd ik getroffen door de zang van een paar kleine vogeltjes, of één eigenlijk. En met van die kleine vogeltjes is het meestal, die hoor je wel, maar die zie je niet. Daar moet je soms lang naar zoeken. En toen ik hem eindelijk had gevonden, hoog op een dunne tak, en ik kon niet precies zien, was het een barmseisje, of was het een ander vogeltje, een winterkoninkje, die ook 's zomers bij ons te vinden zijn. Of was het, maar ik kon niet goed zien wat het was, maar ik zag het wel. Ik hoorde hem zingen en ik zag hem zingen op een dunne tak. En terwijl ik vol aandacht naar hem luisterde en naar hem keek, zag ik dat dunne takje nogal buigen. En was ik een beetje bang, die stopt zo meteen. Maar in plaats daarvan, zodra het al te diep boog, strekte dat kleine vogeltje zijn vleugeltjes uit. En binnen enkele seconden zat hij op een wat steviger tak. En ging hij rustig verder met zijn prachtige melodie. En ineens dacht ik, zo zijn wij. Mensen, we kunnen zingen. We houden van zingen, hoop ik. Zondags in de kerk. Psalmen, liederen die ons raken. Maar ook wij zingen op een dunne tak. En zolang het in je leven voor de wind gaat, zolang er alleen maar pluspunten zijn, zolang er alleen maar vreugde en zegeningen zijn, maar zodra die tak wat dunner blijkt, doorbuigt en misschien wel breekt, omdat er verdriet in je leven komt en zorg en moeite, of omdat je het moeilijk vindt om na de vakantie toch weer helemaal opnieuw in een nieuwe klas, een nieuwe groep, dan wordt het wat moeilijker om te zingen. Zo vinden we dat vanmorgen ook. In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. We lazen iets over een apostel, Paulus, op reis door Turkije. Inmiddels op die reis al heel ver gevorderd, in het westelijkste puntje van Turkije. Samen met Silas hopen dat ze nu weer naar huis kunnen. Jeruzalem, de vrienden, de gemeente, de mensen die hen heeft uitgezonden. Even bijtanken. Maar blijkbaar aarzelen ze en weten ze niet, mogen we nu weer terug naar huis of moeten we toch nog verder? En op dat ogenblik van aarzeling, van crisis, van niet weten wat nu, in die nacht krijgt Paulus een visioen. Er is een man uit Macedonië, Griekenland, die in dat visioen aan hem verschijnt en die in die droom tegen Paulus zegt, kom over en help ons, met andere woorden, niet naar huis, niet naar Jeruzalem, niet naar de familie, de vrienden, de gemeente, maar nog verder van huis. Zingen op een dunne tak. Kunnen zij dat? Als het wat anders loopt en je levensreis anders vergaat? Zingen op een dunne tak, kunnen wij dat in de wereld waarin we leven en waarin ook zoveel verdrietige dingen zijn, bootvluchtelingen, Boko Haram, IS, al die donkere machten waar we geen greep op kunnen krijgen, waar je aarzelt, hoe moet het hiermee verder? Als je je ogen en je oren niet sluit voor de wereld waarin we leven, hoe kun je blijven zingen op zo'n dunne tak? We lazen iets over Paulus en Silas. Crisis, mogen we naar huis of moeten we toch nog verder? En dan in die nacht dat visioen. Gods stem. Heel duidelijk. Soms ben je daar jaloers op als je zo duidelijk hoort wat de wil van God is. Soms ben je daar jaloers op als je aarzelt omdat ook jij of u op een tweesprong staat, of omdat het met je verkering niet gaat, of in je relatie je vast terecht te lopen, of omdat er andere dingen zijn, je studie, of dat jaarcontract dat lijkt af te lopen. Als je aarzelt en je zoekt naar de weg die God je wijst. Zij kregen een visioen. Er was geen twijfel aan. Dit is Gods weg nu. Wij krijgen lang niet altijd zo'n duidelijke boodschap. Of moet je zeggen, nou, misschien luisteren we niet genoeg. Misschien verwachten we, als het gaat om antwoorden op onze gebeden, verwachten we alleen maar hele bijzondere antwoorden, hele indringende woorden, maar God spreekt, staat er ergens in de Bijbel, tot ons ook door kleine dingen. Hij spreekt tot ons ook door een mooi lied, een bijzondere psalm, een regel die je raakt. God spreekt tot ons ook door middel van een gesprek op de camping of een ontmoeting met mensen die je in de vakantietijd tegenkwam en waarvan je je afvraagt: waarom moest ik nou uitgerekend hem of haar? God spreekt op zoveel manieren tot ons, niet alleen op een hele bijzondere manier, maar hij spreekt ook door ontmoetingen, door het dagboekje dat net op die dag open lag op, door een Bijbelgedeelte dat om een of andere reden ineens bij je open viel. God spreekt. Alle twijfel weg. Paulus en Silas op reis. Ze zoeken een boot. Ze steken de Bosporus over. Ze trekken Griekenland in. Ze komen al vrij spoedig in Filippi aan. En ze beginnen daar met preken. Buiten de stad. Dat klopt. Want bij opgravingen in Griekenland, Filippi, is een aantal jaren geleden ontdekt dat er in de poort van Filippi gegraveerd stond: binnen deze stad mogen geen godsdiensten worden uitgedragen dan hier aanvaard. Dus buiten de stad. Aan een riviertje. Daar waren ze en ontdekten, nee, nog niet een man. Want dat was duidelijk, er had een man geroepen. En ook al had één van de twee, Paulus, niet Silas, als enige dat visioen gezien, blijkbaar was het zo duidelijk ook voor de ander, dat ook Silas zei: nee, als het zo is, Paulus, dan moeten we gaan. Mooi is dat. Als je in een relatie niet altijd samen duidelijk de weg ziet. Maar al is het er maar één die op een duidelijke manier de stem van God herkent. En die blijkbaar zo diep in zijn of haar hart ervan overtuigd is: dit is Gods weg voor ons. Wat een zegen als in een relatie er minstens één is die zo dichtbij de stem van God, het woord van God, de wil van God mag leven. Dat, en soms is dat weer de ander. Maar als je verkering hebt of vriendschap hebt, ik hoop dat je altijd zoekt naar mensen met wie je samen kunt zoeken naar de wil van God. Ook al ziet soms één van beiden het eerder dan de ander. Ze aarzelen niet. Ze komen in Filippi. Ze beginnen daar het evangelie te verkondigen. Voor het eerst in Europa. En ze ontmoeten daar een vrouw. Nog niet een man, zoals in dat visioen, maar wel al een vrouw. En niet zomaar de eerste, de beste, Lydia, een purpursverkoopster. Dat we zeggen, een vrouw niet alleen vermogend, maar ook met een groot netwerk. Prachtig als je zo mag starten in een nieuw werelddeel. Als God al onmiddellijk iemand op je weg brengt, waarin je een bevestiging mag zien van de weg die hij je gewezen heeft. Maar het is nog steeds geen man. Of had Paulus zich vergist? De zondag daarna zijn ze er weer te vinden. Buiten de stad, dat riviertje. En weer een vrouw die geraakt wordt. Een vrouw in de macht van boze geesten met een waarzeggende geest. Een vrouw die buitengewoon veel winst brengt voor haar souteneurs. Een vrouw die een heel vermogen opbrengt door de manier waarop blijkbaar mensen naar haar luisteren. En mannen om haar heen die haar uitbuiten. Een vrouw die wat ze nou precies gezegd heeft, ik weet niet of dat goed of fout was. Ze heeft het over een weg. En ik denk dat je moet zeggen, nee, Jezus is de weg. Maar hoe dan ook, Paulus ergerde zich aan, is dat vooral aan dat woordje een in plaats van de. Hoe dan ook, Paulus gebiedt in de naam van de Heer Jezus die vrouw en ze komt tot geloof, tot bekering, tot verandering. En dan ontstaat er een probleem, die souteneurs. De mensen die aan haar verdienden. Die haar uitbuiten. Die souteneurs die maken het Paulus en Silas ontzettend lastig, slepen hen naar de markt. Brengen het volk in beweging tegen Paulus en Silas, laten ze gevangen nemen, geestelijk kortom. De meest akelige dingen gebeuren. Wat een beproeving voor Paulus en Silas. Hij had het toch duidelijk gezien. Een man riep, kom over en help. En als ze dan eindelijk met mannen in aanraking komen, dan zijn dat niet mannen die komen om te luisteren, maar mannen die komen om ze te geeselen en om ze in de gevangenis. Wat een tegenslag voor Paulus en voor Silas. Ze hadden niet geaarzeld. Dit is Gods weg. Maar wat een beproeving. Als je dan zo uiteindelijk toch aan het twijfelen gebracht wordt. Ze worden gevangen genomen. En ze krijgen zelfs nog zwaar arrest in het binnenste van de gevangenis. Wat een beproeving. Dan denk je dat je Gods weg ging. Dan denk je dat het duidelijk was, dit moeten we doen. Dan denk je dat je goed bezig bent in de kerk, op school straks weer, op het kantoor. Als er weer allerlei mensen op je weg komen. En als je niet meer kunt zwijgen. Had je een goede vakantie? Ja, mooi weer, ja. Maar als je nog meer en openlijker durft te zeggen, het mooiste wat ik in mijn vakantie beleefd heb, de stem van God weer gehoord. Niet alleen in het rijk van de natuur ook een zegen, het ruime hemel rond, als je daar weer eens een keer bij mag stilstaan en als je de vogels weer eens mag horen en de gaven die God, ondanks alles wat er ook met de zuchtende schepping aan de hand is in deze wereld, toch nog laat, wat een zegen als je daar weer oog voor mag krijgen en bovenal, als je de stem van God persoonlijk, in je eigen leven, hoeveel takken misschien ook er zijn afgebroken, hoeveel zekerheden je misschien zijn ontvallen, als je toch door de genade van God weer dankbaar en blijmoedig de nieuwe klas, de nieuwe week, het nieuwe jaar, niet zonder hem. Ze hadden geaarzeld. Paulus en Silas, ze zijn gegaan. En dan denk je Gods weg te gaan. En dan word je gevangen genomen. Wat een beproeving. Niet altijd zegen. Niet altijd voorspoed. Niet altijd bevestigingen. Als je afhankelijk van God je weg gaat. Ze dachten dat het goed was. Bruggenhoofd van Azië naar Europa. Een bruggenhoofd voor het evangelie. Een nieuw werelddeel. Wat mag worden bereikt. En nu dit. Wat een zegen. Dat moet je ook onthouden. Als je aan de vakantie niet alleen van buiten er anders uitziet. Maar als er van binnen ook iets veranderd is. En als je je vaste voornemen is, dat dagboekje houden we nu elke dag bij. Die bladwijzer mag nooit meer op een verkeerde datum. Als je bewust tegen elkaar zegt, we moeten een nieuw seizoen, we moeten gelijk op een andere manier, opnieuw ook samen en ook in het gezin, proberen duidelijker de weg te gaan die God ons wijst. Als jonge mensen op hun smartphone en bij de keuze van hun muziek heel nadrukkelijk zich gaan afvragen. Brengt deze muziek me dichter bij God? Of verder van hem? Moet ik echt zo op weg naar school? Of is er ook een andere manier en zijn er andere liederen die we misschien wat dichter bij God en wat verder van het geweld, ook het muzikale geweld van deze wereld. Goed om, als je een nieuwe periode mag beginnen, ook tegelijk vast te houden wat je aan goede voornemens in de vakantie hebt afgesproken. Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Niet onmiddellijk. Als je tekst goed leest, pas tegen middernacht. Ze hebben er blijkbaar uren over gedaan. Voordat ze weer konden zingen. Blijkbaar kon het niet onmiddellijk. Blijkbaar waren ook Paulus en Silas, hoe gelovig ook en hoe overtuigd ook van Gods weg voor hen, niet mensen die altijd konden blijven zingen. Soms breekt er ook bij hen wel eens een tak, is even alle zekerheid weg, fladderen ze wat hulpbehoevend rond, pas tegen middernacht zingen ze weer een lied. En niet zonder gevolgen. Alleen ik heb me afgevraagd in de afgelopen week, waarom duurde dat nou zo lang? Waarom bleven ze zo lang stil? Hebben ze zo lang moeten zoeken naar een nieuwe tak, waarop ze weer vastheid hadden? Of zijn er misschien andere dingen die mogelijk de aarzeling hebben gegeven en die hen even de woorden ontnamen om weer te kunnen zingen? En toen vond ik een paar argumenten, en misschien dat u of jij er nog meer kan vinden, maar een paar argumenten waarom het in die gevangenis, ondanks hun overtuigd geloof, toch eerst een poosje stil is geweest. Natuurlijk gewoon lichamelijk. Gegeeseld waren ze. Open wonden. In een ziekenhuis wordt toch nu ook niet altijd gezongen? Als de pijn maar niet weggaat en de verdoving geen uitkomst meer biedt. Als er zoveel is dat je lichaam en aandacht en zorg en letterlijk pijn, je kunt toch niet altijd zingen? En soms gebeuren er toch ook in je eigen leven dingen die even je alle zicht ontnemen. Was het dat? Gewoon lichamelijk. Bovendien, ze kwamen vast te zitten, dat deden ze vroeger in een gevangenis, in twee houten blokken. Daar werden je voeten ingeschroefd. En dan kun je niet zitten, je kunt niet liggen. Dat is zo'n ontzettend onaangename houding. Een dwangbuis, dat is ook moeilijk. Als je weer zo moet wennen aan allerlei dingen die moeten. Een nieuw schooljaar. Een nieuwe werkperiode. Een nieuwe studie. Nieuwe dingen die op je afkomen, vrijheid even weer helemaal weg, een periode, was het dat, gewoon wennen aan een nieuwe situatie, lichamelijk niet meer vrij en zoveel pijn, misschien was dat het, waardoor het even, of was het misschien iets anders. Tegenwoordig zeggen we vaak tegen elkaar, als je voor een moeilijke keuze staat, dan moet je altijd dicht bij jezelf blijven. Ik vind het een moeilijke uitdrukking. Ik weet eigenlijk nooit zo precies wat wordt er nou mee bedoeld. Dicht bij jezelf blijven. Nou, laten we eens kijken als Paulus hier in die uren van stilzwijgen dicht bij zichzelf moest blijven. Ik denk dat hij dan tegen Silas heeft gezegd, joh, Moet je weten, dit heb ik ook gedaan. Jaren geleden. Mensen vastgezet vanwege hun geloof. Heb ik ook gedaan. Mensen laten geeselen omdat ze de Heer Jezus lief hadden. Heb ik ook gedaan. Wat ons nu samen overkomt, dat heb ik in het verleden ook andere mensen aangedaan. Was het dat? En misschien is het wel eens goed om zo dicht bij jezelf te blijven. En tegen jezelf te zeggen, wie ben ik eigenlijk? Voor God en voor de mensen om me heen en voor mezelf. Dicht bij jezelf blijven, dat is ook in de spiegel kijken. En heel eerlijk naar je verleden kijken. En heel eerlijk tegen jezelf zeggen, ja, ik heb ook een tijd gehad. Waarin ik eigenlijk helemaal niet zong. Een tijd waarin het woord van God me eigenlijk helemaal niks deed. Een tijd waarin ik zo ver van hem en zo negatief over de dingen van zijn koninkrijk was dat. Waardoor Paulus stilgezet werd. Of was er nog iets? Die prachtige tekst uit Jesaja. Door zijn striemen is ons genezing. Was het dat? Dat Paulus toen tegen Silas heeft kunnen zeggen, nou pas echt. Gaat dat indrukwekkende Bijbelgedeelte uit Jesaja over wat de Heer Jezus Christus overkwam. In Jeruzalem. En wie van ons wel eens in Israël is geweest, die zal er geweest zijn. Die plaats waar ze Jezus gevangen hebben genomen. In dat huis van Pilatus. En die plaats waar ze hem gegeeseld hebben rondom die paal. Zijn handen hebben samengebonden. En zijn rug met geeselslagen hebben gekwetst. Was het dat? Dat Paulus toen heeft gezegd tegen Silas. Die tekst uit Jesaja. Die ga ik nu pas echt begrijpen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En in ieder geval, ze zongen. En ze zongen zo, was het laatste dat we hebben gelezen. Er werd naar geluisterd. En zelfs zo geluisterd, dat pas in die donkere gevangenis dat visioen uit Turkije in vervulling ging. Toen pas ontdekte Paulus en Silas, dit is de man die ons heeft geroepen. Dit is de man die op het punt stond, u kent verder het Bijbelgedeelte, de man die opzichter van die gevangenis was en wist, als de gevangenen ontvlucht zijn, dan kost dat ook mijn leven. En daarom wilde hij een einde aan zijn leven maken. Maar het laatste dat we lazen, ze hebben gezongen, er werd naar geluisterd, en die ene man en dat hele gezin werd in die nacht gered, voor eeuwig gered. Laatste vraag. Wat gaat er van ons uit? Wij leven met elkaar in een krakende wereld. Er zijn heel wat takken in deze wereld, economische takken, politieke takken, heel wat takken die ons houvast hebben geboden en die breken of die zo diep buigen dat je wel eens denkt, komt het nog goed? Wat gaat er van ons uit? Als wij weer een nieuwe school- en werkperiode, kunnen mensen het aan ons horen? Is het de moeite waard om naar ons te luisteren? Gaat er iets van ons uit? Of moet je zeggen, nou, ik voel me soms zo vleugellam. Soms zou ik wel willen, maar ik voel me soms zo kleingelovig, soms zo ver van God, soms zo onzeker in de dingen van zijn koninkrijk. In zo'n wereld waarin zoveel van christenen wordt verwacht en waarin zoveel jonge mensen naar je willen luisteren, omdat ze denken dat jij iets hebt dat zij nog niet kennen. In zo'n wereld geeft God ons twee vleugels. Dat is die ene vleugel van het geloof. En die andere vleugel van het gebed. En als je misschien moet zeggen, ja, maar ik ben soms in de rui en dan kom ik niet ver. En dan is mijn geloof zo klein en zo onzeker. Weet dan, daarvoor wordt het weer zondag. Om die vleugels waarvan wij zoveel veren verliezen in het doordeweekse leven, om ze weer te laten aansterken door het woord en door de geest van God. Door zijn genade, opdat we verder kunnen, verder mogen. In zijn kracht. We leven in een krakende wereld. Maar de God van Paulus en Silas leeft. En als we soms het gevoel hebben dat we gevangen zitten, vergis je niet. Wat God je geven wil, elke dag weer. En besef, er wordt geluisterd. De duizenden in deze wereld die geen houvast meer hebben of nog steeds niet hebben. Mensen, jonge mensen, ouderen die het openlijk aan je vragen. Hoe kun jij in alle ellende nog zingen? Een wereld vol oorlog, vol leed en verdriet. Wanneer je goed nadenkt en je ziet al die dingen, dan zing je toch zeker geen opgewekt lied. Het lijkt wel alsof God ons alleen heeft gelaten. De wereldse leiders hebben de macht. Alsof het offer van Jezus niet heeft mogen baten. De Satan waart rond als een dief in de nacht. En toch zingt een christen een lied van geloven. Al is het ook vaak met een traan in je oog. Wij weten het zeker. De Vader daarboven vergeet nooit zijn kinderen. Hij houdt ons in het oog. Gods Zoon komt terug. Laten we ook dat vertolken. Al weten we het niet van het uur of de tijd. Eens zien we hem weer. Als hij komt op de wolken. En dan zullen we zingen. Voor eeuwig en altijd. Amen. Laten we samen danken en samen bidden. Heren, wij danken u voor uw zegen. Hoeveel er ook breekt in ons leven. En hoeveel houvast ons ontviel. Dat u er bent. Elke dag. En dat u ook mensen op ons pad brengt. Met wie we samen kunnen zingen. En we bidden u, geef ons de genade die we daarvoor nodig hebben. Heren, wij belijden u, dat ook wij, als we dicht bij onszelf blijven, veel hebben wat tegenover u en tegenover anderen niet was naar uw wil. We belijden u onze zonde. En wij vragen u, barmhartige God, schenk ons de genade van vergeving. Zodat we wat voor een donkere lasten uit het verleden er ook meegaan, zoals ook bij Paulus, we toch mogen weten van verzoening en vergeving en vernieuwing door het bloed van het lam dat onze zonde op zich nam. Heren, we vragen uw zegen voor elkaar. We denken aan de zieken. U kent ze bij name. We denken aan de mensen die weduwe, wedunaar, mensen die gescheiden zijn, mensen die al zo lang hopen op een gezegende relatie. Trouwe God, u weet alle dingen. We bidden voor hen, voor elkaar, om uw onmisbare zegen. We danken u voor wat gij geeft, ook in het midden van de gemeente. Mensen die gij op onze weg brengt. Het werk van u dat ook hier mag doorgaan, ook als de predikant met emeritaat gaat. Geef wijsheid aan de kerkenraad om ook de weg te vinden in het beroepingswerk. We vragen uw zegen voor al het werk dat in deze weken gedaan wordt op de campings en aan de stranden, het dabaarwerk. Al die jonge mensen die zich ervoor inzetten, we danken u, o God, dat er jongeren en ouderen zijn die hun tijd, hun vakantie, hun vrije tijd daarvoor willen geven. En bidden u, wilt gij geven ook als het resultaat niet is wat je zo hoopt, althans niet onmiddellijk. Geef in uw genade dat die ene naam gehoord mag worden. De naam die balsemt alle wonden en die heelt elke smart. Ontferm u over de wereld waarin we leven. De bootvluchtelingen, de mensen die op zoek naar vrijheid en een beetje beter leven. Trouwe God, ontferm u over de donkere machten die daarachter schuilen. Zegen gij allen die uitgegaan zijn in dienst van de zending. We danken u dat mensen dat ook vandaag nog kunnen en willen. En we bidden u, wilt gij het zegenen, opdat ook in al die landen waar zoveel haat en vijandschap en bloeddorst en zulke verschrikkelijke ideeën zijn, mensen zich mogen laten ontwapenen door het bevrijdende evangelie van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heiland. Wilt u door uw genade al die harten waarin nu nog zoveel bitterheid woont, ontwapenen en ook daarvoor het werk van de zending gebruiken? Zegen gij, barmhartige God, ook ons eigen land en volk, onze overheid, landelijk, provinciaal, ook plaatselijk, wilt u wijsheid geven. Zegen gij ons koninklijk gezin, wilt u het bijeenhouden in de liefde voor uw woord en dienst en hun, ook persoonlijk, hun schild en betrouwen zijn. Zegen gij ons ook verder deze zondag. Breng als het kan ons ook nog vanmiddag of vanavond samen. Laat uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. Ga met ons de nieuwe week in. Zegen de mensen die nog met vakantie zijn. Wilt u ze veilig terugbrengen of die nog met vakantie gaan ook nabij zijn. Zegen gij ons zo alle naar de rijkdom van uw genade. Hoor gij onze gebeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, zij al de eer. Amen. Wij willen nu nog met elkaar zingen Psalm 107, looft, looft de Heere gestadig. En het 11e vers, laat zulken eer bewijzen. Psalm 107, 1 en 11. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hart, maar ook door te geven aan alle die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt ook daarvoor met woorden uit het slot van de eerste brief van Petrus, de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben. Hij bevestige, Hij versterken, Hij funderen, Hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.